그렇죠.
Ik vind het bijzonder om hier te zijn vanochtend. Ik vind het leuk. Bedankt voor jullie uitnodiging dat ik hier vanochtend mag zijn. Het is altijd leuk om het een en ander te delen over iets wat ik een heel interessant en heel belangrijk onderwerp vind. En dat is christen zijn op je werk. Vandaar mijn vraag over je werk. En voordat ik vertel wie ik ben, nou ja goed, ik ben Leon de Rijke. En straks vertel ik nog wel meer over wat ik allemaal doe en zo. Wil ik eigenlijk een stukje delen uit mijn leven. Waardoor ik het idee heb dat u mij een beetje leert kennen. En dat is een paar jaar geleden, toen had ik de droom en de visie, dat als alle christenen in Nederland nou eens één dag per week minder zouden gaan werken, en die dag in het Koninkrijk van God zouden besteden, die dag gaan evangeliseren, Bijbelstudies organiseren, koffieochtenden enzovoorts. Wat zou er dan met Nederland gebeuren? Zou Nederland dan niet heel anders zijn? Zou Nederland dan niet helemaal veranderen? Zou de maatschappij niet anders zijn, de samenleving? Zou dan niet die opwekking waar we met z'n allen al zo lang om bidden, zou die dan eindelijk niet eens een keer doorbreken? Inmiddels denk ik bijna het tegenovergestelde. Inmiddels denk ik dat alle christenen eigenlijk een dag meer zouden moeten gaan werken. Mits natuurlijk gezin allemaal op orde is en dergelijke. Als dat allemaal gaat, dan zou ik zeggen, ga een dag meer werken. Want wat dacht ik toen ik dacht dat we allemaal een dag minder zouden moeten gaan werken? Ik dacht dat werk niet belangrijk is. Ik dacht dat werk geen waarde heeft voor God. Ik dacht dat werk helemaal niks met het koninkrijk te maken heeft. En ik dacht, en dat vond ik ook echt, dat werk een ongelooflijke belemmering was voor je bediening. Want misschien herken je het wel, dat je 's avonds het eten weer in de magnetron zet, als je overuren hebt gemaakt. En dat je het snel in de magnetron zet, omdat je naar de oudste vergadering moet. Of dat je gevraagd wordt voor een commissie, om deel te nemen in de evangelisatiecommissie, of een organisatie van het een of het ander. En dat je moet zeggen, nee sorry, ik heb het te druk op mijn werk. En wat ik ook deed, was opkijken tegen mensen die fulltime christenen waren. Die fulltime een bediening hadden, voorgangers, evangelisten, zendelingen, leraren. Daar keek ik tegenop, want ik dacht, wow, die doen het werk van de Heer. Die doen echt wat nou echt belangrijk is. Maar weet je, werk is mega belangrijk voor God. Ga maar na. God was de eerste die werkte. Genesis 1 en 2. God werkte 6 dagen. Hij schiep de hemel en de aarde in 6 dagen. En wat staat op de 7e dag? Rustte hij van al het werk wat hij had gedaan. God was de eerste die werkte. En daarnaast, God was de eerste werkgever. En hij schiep de mens en hij gaf ons opdracht. Hij zei, bevolk heel de aarde, breng de hele aarde onder je gezag. En in Genesis 2 brengt hij ons in de tuin, of tenminste Adam en Eva, wij waren het toen nog niet. Brengt ons in de tuin van Eden en hij zegt, ga die tuin bewerken, er zit het woord werk in, en bewaken. Dus God was degene die werk heeft bedacht. En het was altijd Gods bedoeling dat we zouden werken. Misschien denk je van, ja maar hoe zit dat dan met de zondeval? Want daarna is toch werk pas ontstaan. Pas bij de zondeval, toen Adam en Eva van de boom hadden gegeten en God als een vloek zei, en nu moet je werken, zweten, zwoegen, ploeteren enzovoorts. Maar dat is niet waar. Het werk is toen wel zwaarder geworden, maar werk is daarvoor al ontstaan. God heeft werk bedacht. En werk is mega belangrijk voor God. Wat ik ook dacht, want ik zei net dat ik opkeek tegen die mensen die fulltime christen waren, die fulltime bediening hadden. Ik dacht dat seculier werk, een baan in de maatschappij, dat het minder waardig was aan geestelijk werk. Mensen die echt voor de Heer werken, in mijn idee. Maar ook dat bleek niet te kloppen. Want Jezus, die als timmerman werkte, deed net zo goed Gods werk als dat hij rondging om het koninkrijk te verkondigen. Conclusie. Werk is goed, werk is gaaf, werk is heilig, En dan, je geloof en je werk verbinden. Daar gaan we het eigenlijk vanochtend, wil ik het over hebben. Christen zijn op je werk. Want er lijkt zo vaak zo'n scheiding te zitten tussen de zondag, waarin we dit soort samenkomsten houden, en dat je dan morgen maandag weer naar je werk gaat, waarop het allemaal zo anders aan toe gaat. Als ik het met mensen heb over christen zijn op je werk, dan denken ze altijd aan drie dingen. Evangeliseren, vloeken op het werk bestrijden en je integriteit bewaren. Zorg ervoor dat je geen dingen doet die je niet mag doen. Dus als ik het dan met mensen heb, dan zeggen ze, ja, maar ik ben wel christen op mijn werk hoor, want ik heb laatst nog tegen Jantje verteld over het evangelie en hoe cool Jezus niet is en zo. En ja, ik ben ook christen op mijn werk, want Pietje die vloekt altijd zoveel. En dan zeg ik er wat van, hey, doe eens even normaal, je kwetst mij. En dan zegt Klaasje, ja, ik ben ook christen op mijn werk. Want mijn baas die vroeg me laatst van, hey, wil je die declaratie even een beetje aanpassen? Ja, dat heb ik toch mooi niet gedaan, want dat kan echt niet. En 9 van de 10 mensen aan wie ik vraag van, hey, christen zijn op je werk, wat is dat nou? En 9 van de 10 komen toch altijd weer terug op de centrale vraag. Hoe kan ik op zo effectief mogelijke manier anderen vertellen over Jezus? Hoe kan ik op zo effectief mogelijke manier anderen vertellen over Jezus? En daaromheen en daarnaast ontstaan dan allerlei andere vragen. Hoe zit het met stress? Hoe ga je om met werk en privé? Hoe hou je dat in balans, de werk-privé-balans? Hoe kun je in de wereld staande blijven als christen? Hoe ga je om met bazen? Leiding geven, hoe moet dat? Ethische dilemma's. En natuurlijk ambitie, carrière maken. Mag dat als christen? Dat soort dingen hoort allemaal bij dat ene hele grote onderwerp, christen zijn op je werk. En het is eigenlijk jammer dat er in de kerken in Nederland zo weinig aandacht voor is, want ik weet dat jullie toevallig in februari een preek erover hebben gehad, van Herm Verbeek. Dat was in Zuid in ieder geval. Maar ja, ik denk dat u een van de weinige kerken bent die er aandacht aan besteedt. Dat is ontzettend jammer. Maar goed, vanochtend ga ik niet al die vragen in één keer behandelen. Dat doe ik u niet aan. Er zijn andere manieren voor, maar daar vertel ik straks nog wel over. Vanochtend gaan we wel een fundament leggen. Een fundament waar je op kunt verder bouwen. Een fundament waarvan je zult zien dat sommige van die vragen waar ik het net over had, dat die niet meer relevant zijn. En een fundament waar je morgen al op kunt staan. Als je morgen weer naar je werk gaat, dan kun je al op dat fundament staan. Daarvoor gaan we bij Mozes kijken. Als u met mij op wil slaan, Exodus 34, als u een Bijbel mee heeft. Exodus 34 vanaf vers 29. Daar is Mozes net voor de tweede keer op de berg Sinaï geweest. Hij heeft daar 40 dagen en 40 nachten kerkdienst gehouden. Hij is 40 dagen en 40 nachten bij God geweest. En hij heeft zeg maar de tweede druk van de 10 geboden gekregen. En dan komt hij, vers 29, Mozes daalde de Sinaï af met de 2 platen van het verbond bij zich. Hij wist niet dat zijn gezicht glansde doordat hij met de Heer had gesproken. Toen Aaron en de andere Israëlieten de glans op Mozes' gezicht zagen, durfden zij niet naar hem toe te gaan. Maar Mozes riep hem bij zich. Aaron en de leiders van het volk kwamen bij hem en Mozes sprak met hen. Daarna kwamen ook de andere Israëlieten. Hij droeg hen op zich te houden aan alles wat de Heer hem op de Sinaï gezegd had. Toen hij uitgesproken was, bedekte hij zijn gezicht met een doek. Steeds wanneer Mozes voor de Heer verscheen om met hem te spreken, deed hij de doek af, totdat hij weer naar buiten kwam. Als Mozes de Israëlieten dan zei wat hem opgedragen was, zagen zij hoe zijn gezicht glansde. Daarna bedekte hij zijn gezicht met de doek, totdat hij opnieuw met de Heer ging spreken. Dus Mozes komt hier de berg af, berg Sinaï, hij heeft de 2 platen van het verbond heeft hij bij zich, de 10 geboden staan erop. En hij heeft niet door dat zijn gezicht glanst. En het glanst zo erg dat Aaron en de andere Israëlitische leiders, dat die denken van wow, even wachten. Die durfden niet dichterbij te komen. Mozes roept ze bij zich en dan vertelt hij alles wat God tegen hem heeft gezegd. Vertelt hij tegen alle Israëlieten en dan als hij daarmee klaar is, dan doet hij een doek voor zijn gezicht. En dan staat er telkens, als Mozes met de Heer gaat spreken, er stond daar, en ze waren in de woestijn, en daar hadden ze een kamp opgeslagen iedere dag, en dan, dit was in dit geval bij de berg Sinai in de buurt, en hadden ze een kamp, en dan buiten dat kamp hadden ze een ontmoetingstent gemaakt. Dat had Mozes gemaakt, en dat was een tent waar Mozes met de Heer sprak. En dat was nog niet de tabernakel, want de tabernakel stond midden in het kamp, maar dit was de voorloper van de tabernakel, zou je kunnen zeggen. En dan telkens als Mozes die tent binnengaat, dan doet hij de doek af en dan gaat hij met God spreken. En als hij weer naar buiten komt, dan vertelt hij tegen Israëlieten alles wat God had gezegd. En als hij klaar is, doet hij die doek weer voor. Waarom hij die doek voordoet, daar gaan we het straks nog over hebben. Maar eerst wil ik even kijken naar dat woordje glans. Nu gaan we even een zijsprongetje maken, dat vind ik wel heel leuk. Want dat woordje glans, dat is in het Hebreeuws dat karan. En dat is die glans die op Mozes' gezicht zit. En letterlijk betekent dat stralen schieten. Kun je je voorstellen dat er stralen van je af schieten? Dan kan ik me voorstellen dat Aaron en de andere Israëlieten niet dichterbij durven komen. Maar wat is nou het grappige? Dat woordje betekent ook, dat is de tweede betekenis, horens hebben. En in de Latijnse vertaling, de Vulgata, is dat op die manier vertaald. Er staat dus, Mozes kwam de berg af met de twee stenen tafelen, en hij had niet door dat er twee horens op zijn gezicht zaten. En dat is weer het gevolg daarvan, is weer dat er allerlei kunstenaars zijn geweest, die hebben dus Mozes afgebeeld met twee horentjes. Dus als je nu naar Rome gaat, dan staat daar in een of ander graf staat een beeld van Mozes, en dan staat hij met die twee tafelen, en staan zo twee van die horentjes zo op zijn gezicht. Goed, zijsprongetje. Wat we zien is dat die glans op zijn gezicht, dat is niet zomaar een blosje, niet zomaar een beetje rode wangetjes, maar dat is echt mega, dat straalt er vanaf. Aaron en zo, die durven niet dichterbij komen. Nou, wat zien we nou in dit stuk? Mozes heeft een ontmoeting met de Heer gehad. Daardoor is er een glans op zijn gezicht, daardoor straalt hij. En de Israëlieten zien dat. En Mozes bedekt zijn gezicht met een doek. Nu maken we even een sprongetje naar het nu. Jullie hebben ook wel eens ontmoetingen met God. Misschien vanochtend heb je een ontmoeting met God. En dan ga je straks naar buiten en dan ga je morgen naar je werk. En zien mensen dan dat je een ontmoeting met God hebt gehad? Straal jij dan ook? Zit er dan ook zo'n glans op je gezicht? Of doen wij ook een doek voor? Laten wij het niet zien dat we een ontmoeting met God hebben gehad? Verbergen we ons geloof misschien helemaal wel? Waarom deed Mozes nou die doek voor? Het antwoord vinden we in 2 Korintiërs 3. Dan gaan we 2 Korintiërs 3, vanaf vers 6 gaan we lezen. En hier zet Paulus eigenlijk het oude verbond tegenover het nieuwe verbond. En daar staat, hij heeft ons geschikt gemaakt, hij is God, om het nieuwe verbond te dienen. Niet het verbond van een geschreven wet, maar dat van zijn geest. Want de letter doodt, maar de geest maakt levend. Wanneer wat de dood bracht en met letters in steen werd gegrift, al met zoveel luister verscheen, dat het volk van Israël niet naar Mozes kon kijken door de stralende glans op zijn gezicht, een glans die verdween, zal dan wat de geest brengt niet nog groter luister hebben? Wanneer wat tot veroordeling leidt al met luister is bekleed, dan is wat tot vrijspraak leidt dat des te meer. De luister van toen is niets in vergelijking met de overweldigende luister van nu. Wanneer wat verdwijnt al luister bezit, geldt dat des te meer voor wat blijft. Dit is onze hoop. En daarom handelen we in alle openheid, En zijn we niet als Mozes, die zijn gezicht met een sluier bedekte, zodat de Israëlieten niet konden zien dat de glans verdween. Hun denken verstarde. En dezelfde sluier ligt tot op de dag van vandaag over het oude verbond, wanneer het voorgelezen wordt. Hij wordt alleen in Christus weggenomen. Tot op de dag van vandaag ligt er een sluier over hun hart, telkens als de wet van Mozes wordt voorgelezen. Maar telkens als iemand zich tot de Heer wendt, wordt de sluier weggenomen. Welnu, met de Heer wordt de geest bedoeld. En waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. Wij allen, die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de geest van de Heer naar de luister van het beeld worden veranderd. Waarom deed Mozes nou die doek voor zijn gezicht? Het antwoord staat in 3 versen. Vers 7, vers 11 en vers 13. Hij deed die doek voor zijn gezicht omdat de glans verdween. Mozes moest telkens opnieuw naar de Heer en kwam er telkens opnieuw een nieuwe glans. En deed die doek voor omdat die glans van zijn gezicht verdween. En in dit stuk zet Paulus het oude en het nieuwe verbond tegenover elkaar. Het oude verbond hebben we net gezien, de komst van het oude verbond hebben we net gezien toen Mozes van de berg afkwam. En het nieuwe verbond is gekomen toen Jezus kwam en aan het kruis voor ons stierf en opstond. Toen is het nieuwe verbond begonnen. En wat Paulus eigenlijk zegt, kun je samenvatten, het is een heel moeilijk stuk, maar als je het samenvat, komt het eigenlijk hierop neer. Als het oude verbond al met zoveel luister kwam, dat Mozes' gezicht ging stralen en dat de Israëlieten niet meer dichterbij kunnen komen, hoeveel te meer komt dan het nieuwe verbond met zoveel straling en glans en luister, dat de mensen vandaag de dag dat kunnen zien en als het ware niet meer dichterbij durven te komen. En onder het oude verbond bij Mozes verdween die glans. En hier staat, ik zal het even opzoeken, vers 11, dat de luister die onder het nieuwe verbond komt, dat die blijvend is. Die gaat niet meer weg. Dus onder het oude verbond had je de Israëlieten, en die hadden een ontmoeting met de Heer, en die hadden een glans op hun gezicht en die verdween. En onder het nieuwe verbond heb je ons. Als wij een ontmoeting met de Heer hebben, dan is die glans blijvend. En dat betekent dat iedereen die in Jezus gelooft, straalt. Iedereen die je zit, straalt. Of mensen het nou zien of niet, of je morgen naar je werk gaat en mensen zien het of niet, feit is dat je straalt. En als we het vanochtend hebben over die hoop die we zo graag bij mensen willen brengen, je straalt, dus mensen kunnen die hoop zien. Er staat dat die doek, die sluier, wordt alleen in Christus weggenomen. Dus iedereen die in Jezus gelooft, straalt. Heeft geen doek voor zijn gezicht. Tuurlijk, je kan hem er zelf weer voordoen. Hoe doe je dat? Nou, door middel van die denkpatronen. Bijvoorbeeld die denkpatroon die ik had. Dat werk niet belangrijk is. Dat werk geen waarde heeft voor God. Dat werk niks met het koninkrijk te maken heeft. Of dat het werk een belemmering is voor je bediening. Of dat geestelijk werk belangrijker is dan seculier werk. Dat zijn allemaal doeken die je voor je gezicht kunt doen. Doeken waardoor je zo naar werk kijkt dat het in feite een tijdrovend iets is waarmee je geld moet verdienen, zodat je in je echte leven daarnaast lol kunt hebben, plezier kunt hebben, God kunt dienen, enzovoorts, enzovoorts. En het zijn van die doeken die je voor je gezicht kunt doen. Maar die horen daar niet te zitten. Die mogen weg. Werk is belangrijk voor God. Als je een doek voor je gezicht hebt, haal hem alsjeblieft weg. We gaan nog kijken naar vers 18. Dat is een heel bijzonder stukje. Daar staat: wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de geest van de Heer naar de luister van het beeld worden veranderd. Wij allen, zoals we hier vanochtend als kinderen van God zitten, wij allemaal, die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de geest van de Heer naar de luister van het beeld worden veranderd. Als je God ontmoet, heb je een onbedekt gezicht. Er zit niks meer voor. Vanochtend toen we gingen bidden voor deze dienst, toen had iemand een beeld dat er vanochtend als het ware in de hemel een gordijn werd opengeschoven. En dat we als het ware gewoon rechtstreeks naar God konden kijken. En dat is precies wat hier staat. Dat wij een onbedekt gezicht hebben. En dat we met een onbedekt gezicht de luister van de Heer, de heerlijkheid van God kunnen zien. En als we God ontmoeten met een onbedekt gezicht, dan gaan we stralen. En het mooie is dat we dan veranderen. Het staat hier dat als we God aanschouwen, dat we meer en meer door de geest van de Heer veranderd worden naar dat beeld. Dat betekent niks anders dan dat je steeds meer en steeds meer op Hem gaat lijken. En dat betekent dus ook dat als je morgen naar je werk gaat, dat je straalt en dat die mensen, jouw collega's, leveranciers, klanten enzovoorts, dat die iets van God zien in jou. En ik zou eigenlijk willen zeggen, hoe meer je telkens God ontmoet, hoe meer je op Hem gaat lijken. Dus hoe meer zij ook gaan zien van God. En daar hoef je nog niet eens iets voor te vertellen. Daar hoef je nog niet eens het woord Jezus te noemen. Maar ze zien het gewoon. Ze zien van, hé, er is iets. Er is iets. Weet je, in dit stuk, en eigenlijk in het hele Nieuwe Verbond, gaat het om jouw persoonlijke relatie met God. Jouw persoonlijke ontmoetingen met God. En dat is het fundament waar ik het over had. Het fundament is dat je een persoonlijke relatie met God hebt waarin je Hem ontmoet. En het feit dat je straalt, omdat je Hem ontmoet. En het feit dat je wordt veranderd, omdat je Hem ontmoet. En dat je steeds meer en meer op Hem gaat lijken. Zoals ik al zei, is het onderwerp christen zijn op je werk is veel groter en veel breder. En nu zou ik graag Jan willen vertellen wie ik ben. Want ik heb al gezegd, ik ben Leon de Rijken. En wat ik doe, mijn werk, is mensen helpen om hun geloof en hun werk te verbinden. Wat houdt dat in? Nou, dat betekent dat ik spreek, zoals nu. Dat ik trainingen geef, dat ik mensen coach en dat ik artikelen schrijf over christen zijn op je werk. Mijn bedrijfje daarvoor heet Geloof in je Werk. Dus als je naar www.geloofinjewerk.nl gaat, dan vind je allemaal artikelen. Ik probeer ongeveer één keer per week een nieuw artikel erop te zetten. En dan gaat dus over al die dingen waar ik het over had in het begin. Van de stress, werk-privé-balans, leiding geven, ethische dilemma's. Maar ook, is seculier werk minder waardig aan geestelijk werk? Al dat soort dingen schrijf ik allemaal artikelen over. En wat ik ook doe, is een nieuwsbrief uitbrengen. Eén keer per maand stuur ik een e-mail naar een heleboel mensen. En daarin staan trends en ontwikkelingen op het gebied van christen zijn op je werk. Daar staan persoonlijke verhalen over mij. Van hoe het gaat en waar ik mee bezig ben. Daarin staan hele interessante resources. Dus artikelen die ik heb geschreven, maar ook die andere mensen hebben geschreven. Daarin staan evenementen op dit gebied. En er staat altijd iedere maand een praktische tip. Hoe je de dag erop je geloof in je werk eenvoudig kunt verbinden. Als je het leuk vindt, kun je inschrijven voor die nieuwsbrief. Ik heb mijn laptop meegenomen, die staat daar. En daar kun je gewoon je e-mailadres intypen. En dan klik je op de knop subscribe, heet het geloof ik. En dan krijg je de nieuwsbrief één keer per maand thuisgestuurd. Nou, als bonus als je dat doet, dat vind ik heel leuk, dan krijg je meteen ook thuisgestuurd via de e-mail het eerste hoofdstuk van een boek wat ik heb geschreven. Dat is een e-book. Dat gaat over je identiteit in Christus. Dus als je je inschrijft voor de nieuwsbrief, daar op de laptop, dan krijg je dat meteen toegestuurd. Goed, dus het fundament voor christen zijn op je werk is 1. Jouw relatie met God. Jouw ontmoetingen met God. 2. Het feit dat je straalt. Of mensen het nou zien of niet, je straalt. En 3. Het feit dat je door de geest van God steeds meer en meer en meer en meer op Hem gaat lijken. Dat is het fundament. Ga daar maar op staan. Als je morgen weer naar je werk gaat. Amen.